Goed, ik wilde met u lezen uit Romeinen, hoofdstuk 15. En dan beginnen wij te lezen bij vers 5. En we hebben de vorige keer wat stilgestaan bij vers 4. De volharding en de vertroosting van de schriften en de verwachting. En dan gaat het in vers 5 om de God van de volharding. En de God van de volharding en van de vertroosting mogen u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus. Opdat u eensgezind met één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt. Daarom aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid van God. Even tot zover. En we doen dat ook vanavond weer aan de hand van een aantal dia's, om het zo maar te zeggen, een presentatie. En dan moet je het wel doen natuurlijk, ja. En we hebben de vorige keer deze teksten niet aangehaald met elkaar, maar het gaat om de God van de volharding en de vertroosting. En die naam, of die betiteling die Paulus hier aan God geeft, de God van de volharding en de vertroosting, want God is de bron van alle volharding en van alle vertroosting. Hij is de vader van het medelijden en hij is de God van alle vertroosting. Zo zegt Paulus dat in een latere of in een volgende brief die hierachter staat, de tweede Korinthebrief. Hij is de God van alle vertroosting. En dat zegt Paulus hier in feite ook. Hè. Hij is de God van de vertroosting. Dus de God van de volharding en van de vertroosting. En in Deuteronomium zien we dat ook afgebeeld. En waarom heb ik die teksten nou erbij gezet? Deuteronomium 8 vers 2 tot en met 5. En Deuteronomium 29 vers 5. Omdat we in die versen iets terugzien van die God in de geschiedenis van het volk Israël. Dus Paulus heeft in het vorige vers namelijk, in vers 4, gewezen op de weg van de volharding en de vertroosting door de schriften. Dus wij zouden door de schriften heen die volharding en die vertroosting zien en dat niet alleen, maar daardoor dat ook ontvangen. Dus ik wil graag even met u lezen Deuteronomium 8. En dan zitten we in de Torah zoals u weet. De Torah, dat zijn de eerste vijf boeken die door Mozes grotendeels geschreven zijn en deels geredigeerd. Maar niet, we hebben de vorige week al even gememoreerd. Mozes heeft niet Genesis geschreven. Hij heeft Genesis als redacteur samengevoegd, al die losse delen. En zo is Genesis één geheel geworden. En u kunt dat terugzien aan het woord, het Hebreeuwse woord eletoledot. En dat betekent, dit was de geschiedenis van. En dat komt 11 keer voor in Genesis en daardoor wordt Genesis eigenlijk op die manier door die literaire structuur ingedeeld. Dit was de geschiedenis van de hemelen en de aarde bijvoorbeeld. Hè, daar hebben we aangehaald 2 vers 4, hè, Genesis 2 vers 4. Nou, zo is steeds een gedeelte en dat zijn door verschillende schrijvers geschreven. En als u mij vraagt, was de eerste schrijver God zelf en de tweede Adam en de derde enzovoort. Nou, diverse schrijvers hebben dat allemaal geschreven. Dat zijn dus ooggetuigen geweest. Hebben we ook gezien bij Henoch. Vanuit de Hebreeënbrief, weet u wel. Henoch en Abraham en zo. Nou goed, daarover misschien later nog weer meer. Maar we gaan even lezen met elkaar in Deuteronomium 8. In principe ook een boek dat aan Mozes dus wordt toegeschreven. Die hier aan het eind van zijn leven staat. Mozes. 120 jaar geworden. 40 jaar in Egypte. 40 jaar in de wildernis of in de woestijn van Midian, waar later ook de Midianieten misschien naar vernoemd werden, maar Midian was een zoon van, of eigenlijk een kleinzoon, min of meer, van Abraham. Nee, was een zoon van Abraham, sorry. Van Abraham en Ketura namelijk. Genesis 25. Want Abraham die kreeg nog meer zonen dan alleen Isaac en Ismaël. Hij kreeg nog meer zonen en een daarvan was Midian. En Midian, dat waren later dus de Midianieten. En die waren ook vergezeld van de Amalekieten in de strijd tegen Israël. Maar goed, daarover later misschien ook nog meer. Er staat in Deuteronomium 8, ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heer uw God u deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft, opdat hij u zou verootmoedigen, u op de proef zou stellen, om te weten wat er in uw hart was, of u zijn geboden in acht zou nemen of niet. Hij verootmoedigde u, hij liet u honger lijden en hij liet u het manna eten, dat u niet kende en uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet van brood alleen leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de Heer komt. De kleren die u droeg zijn niet versleten en uw voet raakte niet opgezwollen in deze 40 jaar. Weet dan in uw hart dat de Heer uw God uw gehoorzaamheid bijbrengt, zoals een man zijn zoon gehoorzaamheid bijbrengt. En neem de geboden van de Heer uw God in acht door in zijn wegen te gaan en door hem te vrezen. Nou, dat is nogal wat, hè, wat hier staat. De mens zou niet leven van brood alleen, maar van alle woord wat uit de mond van God uitgaat. En dan denkt u, waar heb ik dat meer gehoord? Ja, inderdaad, ook in de woestijn. Bij Jezus, toen hij verzocht werd door de diabolos, door de duivel. Hè. Toen antwoordde de Heer dat de mens niet zou leven van brood alleen, maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. En Israël werd gevoed door het manna. En dan maken we weer heel snel een brug, want als we in Johannes 6 lezen, dan lezen we dat de Heer Jezus zegt van zichzelf dat hij het ware manna is wat uit de hemel is neergedaald. En hij is ook in feite het woord van God. Dus dan is het eigenlijk heel snel, hebben we de zaak rond. Het manna, het woord, het manna is eigenlijk het woord. En de mens zou alleen van brood, niet alleen van brood leven, maar alle woord dat van God uitgaat, dus vanuit de hemel komt. Dus zoals Israël in de woestijnreis het manna at, zo eten wij op onze woestijnreis door het leven, het manna van het levende woord van God. En daardoor laten wij ons bemoedigen, opbouwen, vertroosten, zodat wij inderdaad door de volharding en de vertroosting van de schriften onze levensreis kunnen vervolgen. En daarom zitten we hier ook, om weer een moment samen te hebben dat we weer opgebouwd worden en weer verder kunnen door de woestijn van het leven. Want de woestijn van het leven kan soms inderdaad heel weerbarstig zijn. En dan kun je misschien wel geestelijk gezien opgezwollen voeten krijgen. Zoals de Israëlieten dat niet kregen, maar geestelijk gezien misschien wel eens, hè? Een stuk lijden in ons leven. Want in de woestijn komt er heel snel lijden om de hoek kijken. Hitte, droogte, tekort. Dat kun je geestelijk ook wel eens hebben in je leven. Hè? Een geestelijke woestijnperiode. Kent u dat? Dan heb je dat water, dat levende water van het woord weer nodig. Wat je verkoelt, wat je verfrist, wat je verkwikt. En dan heb je ook wel van die momenten gelukkig dat je in de oase bent. Dat je even in de schaduw bent. Dat je bij een waterbron bent. Namelijk even bij het woord. Bijtanken heet dat dan. Hè? Noemen we dat dan. En dat is gratis. Om niet. Voor niets. Hè? Je kunt elke keer gewoon gratis bijtanken. Of als u s'nachts wakker ligt. Dan kan ik u een geweldig medicijn aanbevelen. Niet een aspirientje. Niet een slaapmiddeltje. Een pilletje. Maar gewoon Gods woord. Daar hebben we tegenwoordig geweldige middelen voor. MP3-spelers, ik noem geen merknaam, ik zeg gewoon MP3-speler. Daar zet u een bijbelstudie op, u doet die in de oren en ik raad u dat u dan heel snel slaapt ook. Niet dat die bijbelstudie slaapverwekkend is, maar ja, nee, want je kan natuurlijk twee kanten uitdenken. Maar ik bedoel natuurlijk, dan word je weer rustig in je hart van binnen. Dan gaan die gedachten die op hol zijn, die gaan langzamerhand tot rust komen. En dan komt je innerlijk dus tot rust en dan kun je slapen. Ik denk dat, ik zie sommige knikken, dus die weten dat uit ervaring. Nou, ik weet het wel uit ervaring in ieder geval. Want ik heb het net zo nodig als u. Dus zo werkt dat wel, hè. Nou, en dat zijn van die oase momentjes, zou je kunnen zeggen. Waardoor je weer tot rust komt. En ik weet geen beter medicijn dan Gods woord. En de dingen bij hem bekendmaken. Je hart uitspreken voor hem, voor zijn aangezicht. En dat hoeft niet altijd anderen te horen, misschien ook vaak niet. Maar het is ook helemaal niet zo belangrijk. Het gaat erom dat hij hoort. En hij hoort altijd, waar je ook bent, wat je ook doet. Als je bidt, dan hoort hij, absoluut. Want de deur staat bij hem altijd open. Hij is nooit in gesprek. Hij neemt altijd op en hij luistert. En je kunt alles bij hem kwijt. En ook dat kan heel rustgevend zijn voor je innerlijk, hoor. Als je alles gewoon eens uitspreekt voor God. Wat het ook is, zeg het gewoon. Hij luistert. Nou, en dan laat je dan daarna opbouwen door wat Gods woord zegt. En misschien zegt u van ja, maar er zijn stukjes die heb ik al zo vaak gelezen. Ga ze dan nog een keer lezen. Er is niks mis mee. En dan zul je ontdekken dat dat stukje je ook weer opbouwt. Dat je weer bemoedigd erdoor wordt, dat je weer vertroost wordt. He, wat is er nou geweldiger om te weten dat de Heer degene is die voor je zorgt, die om je heen is, die naar je omkijkt, die je hoort, die je verdriet kent, die je moeite kent, die je pijn kent. Geestelijke pijn, lichamelijke pijn. Hij weet ervan. Hij is zelf behept geweest hier op aarde als mens, de Heer, met zwakheden. Hij is net zo'n mens geweest als wij. Dus hij kan medevoelen met onze zwakheden. En dat is het geweldige, dat we daarom altijd bij hem een luisterend oor vinden. Nou, dat is denk ik bemoedigend. En dan raak je los van je eigen denken, want je eigen denken neemt je alle kanten op, denk ik wel eens, behalve de goede. Maar Gods woord zet je denken weer in het juiste perspectief. En laat je zien, ook je toekomst, je verwachting, wat je van hem kunt verwachten. Niet alleen straks bij de bazuin, maar ook morgen. En dat hij ook morgen datgene geeft wat nodig is. En denk niet te ver vooruit. Hè. We zijn ook heel goed om al voor een week vooruit te denken. Van ja, als nou maar volgende week niet dit, of als over een maand nou maar niet dat. Morgen is, morgen, we leven gewoon eigenlijk bij de dag hè, als gelovigen. Morgen is genoeg. Dat we beseffen, de Heer is morgen ook nabij. En hij zal morgen ook voorzien in dat wat nodig is in die omstandigheden, in die situatie. En hij kent ook het lijden van je familielid, wie het dan ook maar is. Maar ook daar weet hij van, is hij bij betrokken. Nou, dus hij ging mee, Deuteronomium 8, dat zegt Mozes achteraf hier, hij ging mee. He, want dat is natuurlijk het geweldige. Het volk trok door de woestijn, maar hij ging mee. Hij zei, jawel, ik ben er voor je. Niet om al onze wensen in te willigen, maar wel, ik ben er voor je. En ik zie naar je om. En ik ben bij je leven betrokken. En ik weet precies wat er in je hart leeft. En waar jij mee zit te tobben. Dat weet ik precies, dat zegt de Heer. Hij gaat met ons mee. Hij ging met het volk Israël mee door de woestijn. Hij voorzag hen dagelijks van manna. En wij hebben dagelijks dat manna uit het woord. Want de mens zal niet leven van brood alleen. De mens tegenwoordig wordt ze voorgehouden? Brood en spelen, daar worden ze mee bezig gehouden. Maar er komt een dag dat geen houvast meer biedt. Dan is het voorbij. En dan? Nou, dan is er niets voor die mens. Maar voor ons is er dat woord, is er die vertroosting, die bemoediging, is God er. Is hij nabij? Zorgt hij voor ons? Bemoedigt hij ons? Vertroost ons? Nou, dat is geweldig, hè? En de God van de volharding en de vertroosting, daar is Paulus dan mee bezig. Nou, die God van de volharding, die leidde het volk door de woestijn. Ook al waren er velen die kwamen om door ongeloof. En waarom konden ze het land niet binnengaan? Door ongeloof. Dat was het punt, hè? Ongeloof. Daarom konden ze het land niet binnengaan. Want ze stuurden verspieders en die zagen allemaal grote en ze zagen er vreselijk tegenop. Maar God gaf de overwinning. Hè. Toen ze het land eenmaal binnentrokken onder de grote Jozua, onder Jozua, en later zullen ze dat doen onder de grote Jozua. Maar toen ze het land binnentrokken, ja, toen waren daar ook volkeren, die moesten daar, hè, mensen die moesten daar verdreven worden. En het is altijd vermakelijk om te zien hoe bijvoorbeeld zo'n versterkte stad als Jericho ingenomen werd. Hè, dan trokken ze daar 13 keer omheen en na de 13e keer stortten de muren in. He, 6 dagen lang 1 keer en op de 7e dag 7 keer, dus totaal 13. En het getal 13 in de Bijbel is geen ongeluksgetal, maar het getal 13 in de Bijbel is juist een nieuw begin. Dat is leuk, hè? Paulus was de 13e apostel. Toen kwam er ook iets heel nieuws. Purim? Even denken. Dat was op de 13e. Nou, Purimfeest, wat wil je nou nog meer? Esther, verlossing van Aman, de Amalekiet. Hé, wacht even, daar hebben we weer de Amalekieten. Die waren de aartsvijanden van Israël en de Midianieten. Die vielen Israël aan. Dat lezen we in het boek Richteren bijvoorbeeld. Nou, en Midian is eigenlijk een beeld van, laat maar zeggen, de wereld. Nou, dus een algemeen mensen die bezig zijn met die beelden in de schrift, is dat eigenlijk wel algemeen bekend als je daarmee bezig bent. Midian is een beeld van de wereld. Vandaar dat Israël voortdurend aangevallen werd door Midianieten. Dat is typologisch, staat dat voor. Wij zijn dan de gelovigen en We hebben te maken met de wereld en daar de wereld, hè? Nou, die heeft een bepaalde invloed. Daar gaat een bepaalde invloed van uit en wij leven in die wereld. En dan zeggen we altijd, wij zijn niet van de wereld. En toch is daar altijd natuurlijk een zeker spanningsveld tussen de gelovigen en de wereld. En zo is het ook met de Amalekieten. Want Amalekieten, Amalek, dat staat voor de mens zoals je in jezelf bent. Nog niet zozeer direct de oude mens, maar gewoon je bent mens, het menselijke. En dan vinden wij, ja, en dat menselijke, dat kan ons soms ons ook in de weg zitten. Ja, dat ons mens zijn, ja, dat geeft ons tegelijkertijd ook beperkingen. En misschien kun je in een later stadium ook nog zeggen dat het iets te maken heeft met het vlees, de Amalekieten. Want de Heere heeft een strijd van geslacht tot geslacht met Amalek, staat er in Exodus 17, toen ze streden tegen de Amalekieten. En toen Mozes de handen ophief, hadden ze de overhand. En toen hij zijn armen liet zakken, waren ze in, gingen ze weer terug, de Israëlieten. Maar zolang die armen van Mozes omhoog, dus in de biddende houding, hadden zij de overhand op de Amalekieten. Maar ze raakten die Amalekieten maar heel moeilijk kwijt. Want ja, in de tijd van Saul had je Agag, die koning, dat was een Amalekiet. Dus die bleek nog steeds een bepaalde rol te spelen. En zo blijft ons vlees, zou je kunnen zeggen, het menselijke vlees, blijft altijd op de loer liggen om ons te doen afdraaien van Christus naar, ja, onszelf of naar de wereld of hoe je het ook noemen wil, op een of andere manier. En daarom is Amalek of de Amalekieten een beeld van het vlees. Zoals Amalekieten heel lang Israël dwars zaten en eigenlijk nooit helemaal uitgeroeid zijn, zo zal ons vlees tot op de laatste dag op een of andere manier proberen ons, we zeggen ook wel eens, wat is het vlees? Dat is de van God afgekeerde kant van de mens. Dat is een definitie. Om het voor u even makkelijk te maken, om het even wat helder te krijgen voor uzelf, hè? Nou, een Amalek is daar een beeld van. Dus als Israël dan streed tegen de Midianieten en de Amalekieten, dan weet u waar dat voor staat. Wat het eigenlijk uitbeeldt, hè? De strijd, geestelijke strijd. Het was daar niet alleen een strijd tussen allerlei mensen die elkaar te lijf gingen inrichteren, maar het was een geestelijke strijd. Daar had het mee te maken. En daarom hadden ze richters nodig, zoals Jerubbaal. Dat was ook zo'n richter. En zo had je nog meer van die richters. Hè? Barak, Simson, Jefta. Kan je een hele rij opnoemen. Die hadden ze nodig. Nou goed, dat is allemaal uit de geschiedenis van Israël. Waardoor stapje voor stapje God hen duidelijk maakte dat hij de God is van de volharding en van de vertroosting. En wij hebben die schriften dan ook die wij bestuderen om daaruit diezelfde volharding en die vertroosting te leren. En dan zegt Paulus in Romeinen 15 vers 5, mogen u geven hetzelfde gezin te zijn onder elkaar in overeenstemming met Christus Jezus. Want daar gaat het om, hè. Het gaat om onderling, die gelovigen in Romeinen 15. Het gaat over denken en dienen. Het gaat om een verandering van ons denken die zich uit in ons leven. Dat verandering van ons denken is natuurlijk door het woord van God, door de geest van God. En dat uitzicht dan in ons leven, doordat wij anders gaan leven en dat wij hem dienen. He, want dat is eigenlijk een definitie van liefhebben, is ook tegelijkertijd dienen. Als je lief hebt, dan dien je. Als je lief hebt, dan, ik kan het ook andersom zeggen. Als je lief hebt, dan wil je niet heersen, maar dan wil je dienen. Dat is wat Gods liefde in ons bewerkt, hè. Mogen u geven hetzelfde gezin te zijn onder elkaar, dus het gaat om hier onderling, hè, tussen gelovigen, tussen ons als gelovigen, in overeenstemming met Christus Jezus. En waarom zegt Paulus dat nou zo? Nou, eerst zegt hij, mogen u geven, dus het komt van hem. Hij geeft het, hè. Mogen u geven hetzelfde gezind te zijn. Wat is nu een gezind zijn? Wat is dat? Gezindheid van Christus. Goed, maar dan hoor ik het woord gezindheid. Maar wat is gezindheid dan? Wat betekent het woord gezindheid? Wat houdt dat in? Ja, je gerichtheid, hoe je gericht bent, hè? Je houding, zeg maar, een grondhouding die je hebt. Je geneigdheid, kan je ook zeggen. Dat heeft allemaal te maken met gezindheid. Vroeger sprak men dat je behoorde, als je bij een bepaald kerkgenootschap hoorde, dan hoorde je bij een bepaalde gezindte. Dat is met DTE, bepaalde gezindte. En dat is dan een bepaalde, laat maar zeggen, kerkelijke richting of een bepaalde geloofsrichting of hoe je dat noemen wil. Maar dan, als je daarbij hoorde, nou goed, dan nam je ook die houding zeg maar aan, hè, van die groep. Om het maar even simpel proberen te zeggen. En de gezindheid onder elkaar, zegt Paulus, als we nu hetzelfde gezind zijn. Daar is Paulus mee bezig. Dat wij onder elkaar hetzelfde gezind zijn. Oh, als dat zo zou zijn. Dat zou geweldig zijn. Als gelovigen onder elkaar allemaal hetzelfde gezind zijn. Dat zou wat zijn. Vandaar dat Paulus natuurlijk hier ook op wijst. Hè? Hij moet er natuurlijk op wijzen, omdat het niet zo is. Daar anders zou hij niet op hoeven wijzen. Maar hij wijst erop, hè, omdat jullie hetzelfde gezind zijn, onderling eensgezind zijn, zegt de herziene Statenvertaling. Nou, eigenlijk staat er hetzelfde, hè, op hetzelfde gezind zijn. En dat onder elkaar in overeenstemming met Christus Jezus. En daarnet is het al genoemd, terecht, de gezindheid van Christus Jezus. En wat is de gezindheid van Christus Jezus? Wat is dat? Kunt u dat met één woord zeggen? Wat karakteriseert die gezindheid? Dienen, ja, dienen, dienen. Misschien iemand nog een ander woord aanvullend?
Liefde.
Liefde, ja, dat zit er ook in.
Genade.
Genade, dat zit er ook in. Maar ik...
Overgeven.
Overgeven, dat heeft er ook alles mee te maken, maar ik zoek naar een bepaald woord. Wat ik graag even wil laten klinken. Wat is nu de gezindheid van Christus Jezus? Filippenzen 2. Filippenzen 2. Nederig gezindheid, ja. Nederige gezindheid, hè. Of met een ouderwets woord, ootmoedigheid. Ootmoedige gezindheid. Kom je in de tegenwoordige taal, dagelijks spraakgebruik in de media, hoor je dat nooit. Ook trouwens opmerkelijk, hè, dat je dat nooit hoort. Bijna nooit. Nederigheid of ootmoedigheid, die woorden, hoor je nauwelijks. Typeert ook wel iets van hoe de mensen nu zijn, hè. Maar onder elkaar in overeenstemming met Christus Jezus. Dus het gaat hier om de gezindheid van Christus Jezus. Filippenzen 2. Dat is ootmoedigheid, hè. Nederigheid. Niet de hoge weg zoeken, maar de nederige weg willen gaan. En dat druist vierkant in tegen ons menselijk vlees. Laat ik u dat wel vertellen. Maar daar is juist het punt, hè? Daar zit het punt. Hetzelfde gezind zijn onder elkaar. Oh, dat zou geweldig zijn, zeg. En als het niet zo is, wat heb je dan? Als het niet zo is, wat heb je dan?
Is de een hoger dan de ander?
Ja, en wat heb je dan?
Nee.
Strijd. Ja, strijd. Dan heb je onderlinge strijd, dan heb je twist. Ja, zo is het wel. Even kijken of die doet, ja. De God van de verwarring en de vertroosting mogen jullie geven hetzelfde gezin te zijn onder elkaar in overeenstemming met Christus Jezus. Hetzelfde gezin zijn, kijk, dat is dit. Zoek de overeenkomsten, zou ik zeggen. Wat is de overeenkomst hier? Ja, de neuzen staan allemaal in dezelfde richting, hè. In het ene geval van de auto is aan de andere kant van die vogels die daar gezellig met z'n allen in het zonnetje dezelfde kant op staan te kijken. Alle snaveltjes in dezelfde richting. Snaveltjes trouwens ook dicht. Dat is ook niet verkeerd, hoor. Sorry. He? Ja. Maar kijk, dat is nou hetzelfde gezind zijn. Als alle neuzen dezelfde kant op staan. Maar ja, het is wel eens anders onder gelovigen. Heb ik wel eens het idee. Hetzelfde gezind te zijn. Dus ik denk dat ja... Dat is heel mooi, hè. Dus dat valt me eigenlijk nu pas op dat alle beide foto's zijn als de zon erop schijnt. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Als je in dat beeld even doordenkt, hè. Als de zon er goed op schijnt, dan, ja, dan zou dezelfde gezindheid opleveren. Christus Jezus, hè. De zon. Als wie schijnt met zijn warmte en liefde en genade. En dat gaat doorwerken, dan, ja, dan staan de neuzen dezelfde kant. Dan staan de neuzen dezelfde kant op. Kijk, de gezindheid van Christus Jezus. Dat is ootmoedigheid. En dat is die moeilijke weg die wij allemaal gaan door lijden. En daar zitten wij nog steeds in, hè? De weg door lijden heen. Door lijden heen. Dus het gaat eerst naar beneden. En we gaan eerst door de diepte heen, door het lijden heen. En daarna komt heerlijkheid. Die komt wel, dat is absoluut 100% zeker. Maar nu, vandaag, is het nog lijden. Op een of andere manier lijden wij. En dat kan, ja, dat kan natuurlijk op zo'n ontzettend veel manieren zijn dat je lijdt. Je kunt lijden door wat je ouders je hebben aangedaan. Je kunt lijden door wat je kinderen doen. Je kunt lijden onder wat je familieleden doen. Je kunt lijden onder wat de gemeenteleden doen. Je kunt lijden door een lichamelijke kwaal. Je kunt lijden, je kunt geestelijk lijden. Doordat je verworpen wordt, veracht, bespot om wat je gelooft. Je kunt lichamelijk lijden vanwege een ziekte. Nou, er zijn talloze manieren waarop je kan lijden. En ik denk dat we allemaal wel op een of andere manier lijden met lange ei. En dat is wat wij, wat eigenlijk als mens, en dat geldt eigenlijk voor ieder mens hoor, of die nou gelooft of niet, maar ieder mens ondergaat een zekere vorm van lijden. En het wonderlijke is, en dat schiet me nu zo te binnen, dat Paulus zegt in Colossense 1, dat hij zich verheugt in zijn lijden. Nou, dat is wat hoor. Hij verheugde zich in zijn lijden ter wille van de gemeente. Ter wille van de Colossense dan, maar gewoon ter wille van de gemeente. Dat is wat. Want als wij lijden, dan verheugen wij ons in het algemeen niet in dat lijden. Dan is daar sprake van tranen. Misschien niet zichtbaar, maar je hart kan huilen hoor. Oh. En dan kunnen anderen het misschien niet aan je zien direct. En je hart kan bloeden. Dat is ook een vorm van lijden. En dat is niet makkelijk als je dat overkomt. Dat je door het leven gaat. En dat je de ervaring hebt dat je eigenlijk een bloedend hart hebt. Dat is ook een vorm van lijden. Het kan door allerlei situaties gebeuren. Het kan zomaar op je vallen. Maar niemand blijft ervan verschoond. Om op een of andere manier. En dat is de weg die God met ons gaat. Ik kan het toch niet anders zeggen dan zo. De hele schepping lijdt namelijk. Zegt Paulus ook in Romeinen 8. Hè. De schepping is aan het lijden onderworpen. Aan de vruchteloosheid, zegt Paulus dan. Of aan de resultaatloosheid. Er staat een woord dat heeft te maken met dat al wat hier gebeurt lijkt geen resultaat te hebben. Maar dat had Prediker ook al uitgebreid besproken, hè, in zijn boek. Prediker. Hè, die keek zo eens naar hoe het onder de mensen gaat en in zijn eigen leven. En Salomo hem waarschijnlijk. Die keek zo eens rond en die zegt, ja, het is allemaal onuitsprekelijk vermoeiend. Het is allemaal najagen van wind. Of een kwelling van de geest. Kent u dat? Die dagen dat je geest gekweld wordt omdat je denkt van wat is dit hier eigenlijk? Dit lijkt allemaal zo zinloos. Dat is die ervaring van de prediker. Dat is wat Paulus in één zin samenvat in Romeinen 8. Dat is eigenlijk het hele boek prediken. Dat alles in de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Dat is lijden. En dat is er niet zomaar, maar dat is er omwille van hem, met een hoofdletter, die haar, dus die schepping, daaraan onderworpen of ondergeschikt heeft, moet ik eigenlijk zeggen. Die haar daaraan ondergeschikt heeft. Dus dit lijden wat wij meemaken is iets van dat waar wij van Gods wegen aan ondergeschikt zijn. En dan zeg je, ja, dat is moeilijk, dat zijn moeilijke dingen. En mijn gang door het leven is moeilijk, zegt u misschien wel. Ja, inderdaad, maar dat is zo. Dat is helemaal niet makkelijk. Lijden kan verschrikkelijk zijn, kunnen hele moeilijke dagen van pijn en moeite en verdriet zijn, die maar geen einde lijken te krijgen. Zulke dagen zijn er. En ik denk dat we dat misschien allemaal op een of andere manier wel eens ervaren hebben. En Paulus die geeft ons wel een geweldig uitzicht, want ja, als je mens bent zonder dat uitzicht, ja, dan ben je inderdaad te beklagen hoor. Maar wij hebben een geweldig uitzicht. Wij kennen namelijk die God van de volharding en van de vertroosting. En hij is ook de God van de verwachting. Dus hij gaat brengen heerlijkheid. En dat is ook wat het lijden gaat opleveren. Het lijden is er niet voor niets. Prediker dacht dat het geen zin had, dat het allemaal zonder resultaat was. En hij keek ook niet, hij had niet verder dan wijsheid onder de zon. Maar wij kunnen door Paulus' brieven verder kijken en wij mogen weten, dat zeg ik heel bewust bij, wij mogen weten, dat is genade, dat het lijden van u een ongelofelijke heerlijkheid gaat uitwerken. Het lijden van u, hè, God werkt door het lijden van vandaag heen ongelofelijke heerlijkheid uit. Het werkt iets uit, dat lijden. En dat is wat wij zouden mogen beseffen. Zouden kunnen beseffen. En dan zegt Paulus weer hele wonderlijke dingen over dat lijden in 2 Korinthe 4. Want hij zegt, de lichte last van de verdrukking van een ogenblik. Dat is wonderlijk, hè, dat Paulus zo schrijft. Maar Paulus die schreef in perspectief. Paulus die schreef in vergelijking met iets anders. En daarom kon hij dat zo zeggen. De lichte last van de verdrukking van een ogenblik. Dus wij ervaren dat misschien als een zware last. En die vele jaren duurt. Jaar na jaar, maar onder een zware last. En Paulus zegt, het is een lichte last van de verdrukking van een ogenblik. In vergelijking met het enorme gewicht aan heerlijkheid, want het Hebreeuwse woord kabod is eigenlijk zwaar, betekent zwaar, vandaar dat Paulus spreekt over een enorm, alles overstijgend, eonisch gewicht aan heerlijkheid. Dat gewicht, dat zware, dat is dat Hebreeuwse kabod, wat hij daar laat doorklinken, dat gaat komen. En dat is oneindig in verhouding dus veel groter dan het lijden wat wij nu meemaken. Want Paulus zegt, het lijden van nu is in feite maar kort, kortstondig. Voor een kort seizoen, zegt hij eigenlijk. Dat woord gebruikt hij. En dan zegt hij dat lijden, dat is eonisch, dus dat is veel langer, dat is duizenden en duizenden en duizenden jaren in de komende eonen. En die heerlijkheid, die ontvangen wij dan, en dat is zo zwaar, ja, dat het, Paulus eigenlijk zegt, in dat perspectief is het lijden van nu eigenlijk maar kortstondig, licht. Licht last van de verdrukking van de ogenblik. En misschien kon hij zich daarom ook wel verheugen in zijn lijden voor de gemeente. Wat wij op het eerste gezicht als natuurlijke mensen heel vreemd vinden dat hij dat zo schrijft. Van, ja, wat figuur is dat, wat voor figuur is dat eigenlijk, die Paulus, hè? Dat hij zich verheugt in zijn lijden. Normaal doe je dat niet. Nee, maar als je dat evangelie kent en die heerlijkheid kent die gaat komen, dan ga je je eigenlijk op voorhand al verheugen. Dat is die verwachting, hè? Dat is de vreugde die die verwachting ook geeft. Ga je al verheugen op dat wat gaat komen. En die vreugde, dat is voor jou vandaag een kracht om onder omstandigheden te kunnen blijven staan. Dan kun je tranen, letterlijke tranen in je ogen hebben, maar dan kun je toch tegelijkertijd vreugde in je hart hebben, omdat je weet wat komt. Kijk, en dat is denk ik wat Paulus zelf ook ervoer en wat wij misschien bij gelegenheid ook ervaren. Ja, dat kan. Maar dat is dus de gezindheid van Christus Jezus, want hij aanvaarde in ootmoedigheid het lijden, de weg die de Vader voor hem had uitgestippeld. Hij werkte de werken die hij de Vader zag doen, die hij van vaders wegen, ja, die weg die moest hij gaan, vanwege Vader. Dus hij ging door lijden heen tot heerlijkheid en dat begrepen de omstanders in zijn leven niet, dat begrepen zelfs zijn eigen discipelen niet. Petrus zei op het laatst, dat verhoede God, Heer, dat u dat zou overkomen. Petrus, die al een behoorlijk tijdje nauw met hem was omgegaan, maar die begreep het nog steeds niet. Dat de Messias moest lijden, dat hij moest sterven, maar ook weer uit de dood opgewekt zou worden. Hè? De heerlijkheid daarna, en dat is nu voor Christus aan de orde. De heerlijkheid, dat is voor hem al aan de orde. En bij ons zal dat straks volle werkelijkheid zijn. En rekent u erop dat het al uw verwachtingen ver zal overtreffen. Die heerlijkheid, die gaat komen. Dus laten wij ons daar op voorhand in verheugen. Nou. En dan kunnen wij ons verheugen, namelijk in die verwachting. En wat gaan we dan doen? Kijk, als we allemaal hetzelfde gezind zijn, wat gaan we dan doen? Dat is eigenlijk de bedoeling van het evangelie. En dan zegt Paulus, opdat jullie eensgezind, dus hij noemt opnieuw dat eensgezind, hè. In het vorige, dit is vers 6, in het vorige vers heeft hij gesproken over hetzelfde gezind zijn. En dan zegt hij, opdat jullie eensgezind met, letterlijk, ik heb een i'tje bijgezet, dat betekent dat er letterlijk in staat, in één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt. Met één mond. Dat betekent dat jullie allemaal hetzelfde zeggen, in feite. Daar komt het op neer, hè. Dat jullie allemaal hetzelfde zingen. Nou, u ziet hier zingende mensen. Nou, dat is eigenlijk een beetje de bedoeling. Dat de gelovigen met elkaar hetzelfde zingen. Hetzelfde zeggen. Uit één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijken. En wij kennen weliswaar geen concordante liederenbundel in het Nederlands. Helaas, zeg ik dan erbij. Maar goed, het zij zo. Dat is er niet. Maar het zou fijn zijn als dat er wel was. Want dan konden we inderdaad echt met één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijken. Maar goed, het is anders. In Duits en Engels hebben ze die wel. Maar waar het om gaat is dat wij door het evangelie gewekt hetzelfde gaan zeggen. En dus met één mond wie verheerlijken? Nou, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Daar gaat het om. En dan zegt Paulus, kijk maar, ik roep jullie ertoe op, broeders. En dit is dan uit de eerste Korinthebrief. En dat sluit een beetje aan bij Romeinen 15 vers 6. Maar ik roep jullie ertoe op, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat jullie allen eensgezind zijn in jullie spreken. Kijk, hier heeft hij net hetzelfde bezig, hè, als Romeinen 15 vers 6. Want mij is over jullie bekendgemaakt dat er ruzies onder jullie zijn. Kijk, en dan staan de neuzen niet allemaal in dezelfde richting. U ziet hier die vogels, die twee vogels, die staan niet met de neus in dezelfde richting, hè? Nou, niet bepaald, hè? Die ene heeft de snavel ook aardig ver open. Hè, zo gaat het onder gelovigen ook wel eens. Ik vond het wel een treffende illustratie. Sommige gelovigen hebben hun snavel dan aardig ver open. En wat er dan uitkomt, veroorzaakt ruzies. Ook uw namen noemen. Paulus deed dat gewoon, hoor. Die noemde gewoon namen in de Bijbel. Hymenaeus en Philetus. Ja, die logen de opstanding. Die deden hun snavel open. Maar wat kwam eruit? Nou, ze logen de opstanding. Dat was niet gezellig, hoor. En dat veroorzaakte twisten onder de gelovigen. Dan staan de neuzen in tegengestelde richting soms. En de een wil dit en de ander wil dat. En dan is er dus ruzie. En de ruzie, of twist, daarvan zegt de schrift, Galaten 5 vers 20, dat het een werk is van het vlees. Ja, kan het ook niet helpen. Het staat er dus, ja, zo is dat, hè. Dus dat er ruzies onder jullie zijn, zegt hij tegen de Korintiërs. Twisten. Dan gebruikt hij hetzelfde woord als in Galaten 5 vers 20. Kan het ook noemen eerreis in het Grieks. En dat is dus een werk van het vlees. We gaan de snaveltjes open tegen elkaar kwetteren. Ik zag het onlangs nog, een paar waterkipjes, of wat was het, meerkoeten. Zo, dat ging me tekeer tegen. En die snavels elkaar pikken, joh. Ontzettend. Dat ging me daar tekeer in die sloot. Dat hebben we onlangs een paar keer gezien. Dan denk ik van, ja, ik kon me toch de gedachte niet bij me onderdrukken toen ik dat zag. Van, ja, zo gaat het helaas onder geloven ook wel eens. En elkaar pikken, joh, met die snavels. Onderlinge twisten. Nee? Was bij de Korintiërs was het al aan de hand. En dat is niet gezellig. En dan staan de snavels en de neuzen niet in dezelfde richting. Maar Paulus zegt dat jullie hetzelfde gezind zijn. En dat jullie, hij zegt hier in 1 Korinthe 1 vers 10, zegt hij, dat jullie eensgezind zijn in jullie spreken. Kijk, dat evangelie van Paulus, daarvan kunnen we wel vaststellen na al die jaren, dat het niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is. Dat is duidelijk. Paulus is duidelijk. Paulus is helder. En daar waar, daar waar dat wordt ondergraven, dat komt altijd uit een bepaalde richting. Het evangelie van Paulus ter discussie wordt gesteld, of noem maar op, dan komt het altijd uit een bepaalde richting. En daar komen twisten van. En daar komen ruzies van. En daar kan zelfs helaas ook verbittering uit voortkomen. Nou, dat is aan de orde van de. Dat is aan de orde onder gelovigen van tijd tot tijd. En vandaar dat Paulus oproept in Romeinen 15, opdat jullie eensgezind met één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt. Als dat gebeurt, dan is het tot heerlijkheid van God. Als de gelovigen eensgezind zijn en hetzelfde spreken, dat is tot eer van God. En vandaar dat Paulus ertoe oproept. Dat is, ja. Dus ik denk dat we, dat we goed kunnen luisteren naar de apostel Paulus en dat heerlijke evangelie mogen kennen. En dat leidt ook tot heerlijkheid. En Paulus bedoelt dat we nu al in ons dagelijks leven, ook als gelovigen, onderling, onder elkaar, en daar gaat het hier om, vandaag onder elkaar eensgezind zijn. En die leraar van de natie volgen die God bedoelt in deze tijd. Nou, ik denk dat het gewoon voor ons heel duidelijk kan zijn en is. Kijk, samen zingen, dan is er harmonie. Als het uit één mond gebeurt. Als we allemaal hetzelfde zingen ook. Hè? En dat zegt Paulus ook in Efezebrief. Als die geest gaat werken, de Heilige Geest in de gelovigen. Want daar is hij in Efeze 5 mee bezig. Hè? Wordt niet dronken van wijn. Waarin wat tot liederlijkheid leidt. Maar wordt vervuld met de geest. Daar is hij mee bezig in Efeze 5. Hè? En als die geestvervuldheid vervuld zijn met Heilige Geest, leidt ertoe dat wat hij in Efeze 5 daar zegt, en spreekt tot jullie zelf in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Dus hij heeft het over geestelijke liederen. En zing en loof in jullie hart voor de Heer. Kijk, als je hart vol is van zijn geest, dan ga je ook zingen. Dan ga je zingen. Dan ga je geestelijke liederen zingen of neurien of je betrapt jezelf erop. En dat is dan een goede betrapping, want ja, dan zit het in het hart wel goed. En het mooiste is als we dus deze dingen zingen, hè, psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Nou, dat is geweldig fijn. Loof de Heer alle geen volk en prijst hem alle geen natie. Dat zongen we. Ja, dat is een liedje wat u al heel lang kent, denk ik. Maar het staat gewoon rechtstreeks in de Bijbel. Of Filippenzen 4, kan ik me ook nog zo goed herinneren, hè, dat dat gezongen werd. Dat we dat zongen. Dat mijn God zal in alle behoeften naar zijn rijkdom en heerlijkheid voorzien in Christus Jezus. Daar kun je ook zingen hoor. Ja, zet maar op noten, ga het maar zingen. Nou, dat is toch heerlijk als je dat zingt. En het komt echt uit je hart, spontaan. Dat betekent dat je hart vol is van de Heilige Geest. Dat je van binnen vol bent van zijn geest. En dat vervuld zijn met de Heilige Geest, dat uitzicht dan ook in die gezindheid. Dat uitzicht in die gezindheid die dan actief wordt. Ja, die actieve gezindheid van ootmoedigheid. Dat is het resultaat van als je hart vervuld is met de geest. Met de Heilige Geest. En als dat niet zo is, dan ja, in meer of mindere mate, dan heeft het vlees deels invloed. Of misschien wel de overhand zelfs, zou ook nog kunnen. Maar dan is het anders. Dan is het misschien niet dat zingen. En dan is er geen onderschikking. En dan is er geen eensgezindheid. En dan is er onderlinge ruzie en twist. En dat soort dingen allemaal. Kijk, het is of het een of het ander. En dus, dat weet ik wel, er zitten tussendoor nog wel gradaties. Nou, Paulus is voortdurend bezig in zijn brieven met geest en vlees. Hè? Wat heeft nou de overhand? Geest, vlees. Romein 8 ook, is hij constant ermee bezig, de eerste verse. Hè? Geest, vlees, ja. Als het geest overhand heeft, dan komen de lofzangen en geestelijke liederen uit je hart. Dan ga je die ook zingen. Misschien onhoorbaar voor anderen, maar je kunt ze wel zingen. He, dan zingt het van binnen bij je en dat komt door genade. He, het gaat ook met genade in jullie hart. Nou, daar is Paulus mee bezig. He, dat is muziek. En eigenlijk is zingen en muziek is eigenlijk ook iets geestelijks. He, want het is soms te horen. En oorspronkelijk was het ook veel meer zo. Later is natuurlijk het notenschrift gekomen. Is alles in noten vastgelegd op papier. Maar voorheen was het niet zo. En werd ook gezongen. Dus eigenlijk ook iets geestelijks. Hè? Net als woorden spreken. Dat is ook iets geestelijks. Dat is ook niet iets wat je kunt vastpakken met je handen, bij wijze van spreken. Nou, zo is het met zingen ook. En de woorden die je zingt. En als het woorden zijn van geestelijke liederen, dan komen die woorden ook weer in je eigen oren. Ja, als je hardop zingt op de fiets of zo, buiten weet ik het. Dan komen die woorden ook weer in je oren. En dat bouwt je dan tegelijkertijd ook weer op. Ja, dat kan. En vroeger, kijk, bij Israël hebben we daar wel een voorbeeld van. Ik heb ze, ja, daar zit je zo even na te denken erover. Was bij Israël maar ook zo'n illustratie? Ja, bij Nehemia was dat. We kwamen uit de ballingschap, Babylon. En ze hadden een verlangen gekregen in de ballingschap. Daar is, de woestijnreis is trouwens ook een vorm van ballingschap. Hè? De galoet. En dat houdt tegelijkertijd toch ook weer een bepaalde belofte in. Namelijk dat God ook zal verlossen van de ballingschap. Dat zit ook eigenlijk in het woord galoet. Daar zit ook iets van belofte in. Maar dan na die ballingschap verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. Mooi hè? Dus het hele volk verzamelde zich als één man. Dus daar was een stukje eensgezindheid merkbaar. Ze wilden allemaal hetzelfde. Wat wilden ze daar? Ze wilden horen naar die woorden uit de Torah bij Nehemia. En dat werd dan ook voorgelezen hè, door de levieten en de priesters. Er werden de woorden van de Torah voorgelezen. En dat leidde tot aan de ene kant verdriet, omdat ze ontdekten dat ze zich niet aan de Torah hadden gehouden. En aan de andere kant wekte het ook vreugde, omdat ze de woorden van de Torah ook uitgelegd kregen. Dus er kwam toelichting bij, uitleg, en zij begrepen het. En dat leidde tot vreugde bij het volk. En dat is natuurlijk iets geweldigs, hè, toen dat daar gebeurde. Het moet iets bijzonders geweest zijn. En toen gingen ze voor het eerst, sinds de dagen van Jozua, gingen ze weer het Loofhuttenfeest vieren. Want het stond in de Torah dat ze dat moesten doen. Leviticus, het Leviticus 23, hè, het Loofhuttenfeest vieren. Want ja, die Torah die kwam als het ware onder het stof vandaan. Die werd weer gelezen, die werd weer gehoord. En toen ging er ook iets gebeuren. En dat is ook wat in het mensenleven gebeurt. Als dat woord gehoord wordt en het komt in je hart, dan gaat er ook iets gebeuren. Hè? En als je dan zegt van ja, in mijn geestelijk leven lijkt het wel zo dor en zo dood. Dan zeg ik, joh, pak het woord erbij. Blaas het stof eraf, haal hem uit de kast. Want de Bijbel hoort helemaal niet in de kast te staan. Ja, ik heb wel 5 Bijbels in mijn kast staan. Nee, die horen daar helemaal niet te staan. Die horen open te liggen. Mee bezig zijn. En dan gaat er iets gebeuren. En dat gebeurde dus bij dat volk. Hè? Dat hoorde die woorden en ze gingen het Loofhuttenfeest vieren. Dus het leidde ook tot vreugde. Hè, als God het geeft, dan is dat een stuk vreugde. Dan is de Simchat Torah. Noemen ze dat, hè? Dat is ook een bepaald feest wat ze vieren. De Simchat Torah, de vreugde van de wet, zeggen we dan, de vreugde van de onderwijzing, kun je het beter zeggen. En dat is wat ze dan doen. Want God die wilde juist dat het volk feest vierde. God is helemaal niet een God die wil dat mensen in lang zwart door het leven gaan. Maar God is een God van feesten. Israël moest feest vieren voor het aangezicht van Yahweh. Vreugde zou er zijn. Nou, dat is ook voor ons als gelovigen. Vreugde van binnen, genade. Genade is vreugde. Het is toch hetzelfde woord. Gara is vreugde en garis is genade. Nou, dat is toch hetzelfde. En wat is er nou mooi dan om iets te ontvangen waar je niks voor hebt kunnen doen. Een gratis cadeau. Gratis voor niks. Er zit geen btw op. Ja, 19%. Maar ja, als het nul is, dan is 19% ook nul. Dus je hoeft er niks voor te betalen. Dat is toch makkelijk. Nee, dat is... Dus dan krijg je krijgt het allemaal gratis en voor niks. Dat is nou genade. En als je iemand iets geeft en die ander hoeft daar dus, die krijgt een cadeautje. Nou, dus bij een kind al zo, die kijkt al uit naar de verjaardag, want er komen allemaal cadeautjes. Een kind verheugt zich al van tevoren erop. Nou, dat is maar een hele simpele illustratie natuurlijk. Maar als wij een cadeau krijgen van God, en dan krijgen we in de genade, in het evangelie van genade, hoeven we er niks voor te doen. Daar word je toch blij van. En je kan er ook niks voor terug doen. Daar word je ook blij van. Want je ontdekt van ja, ik hoef echt niks. Nee, echt niet. Nee, echt niet. Dus, is het echt gratis? Ja, het is echt gratis. Hè? Nou, dat is toch geweldig. Nou, dat is wat dat volk Israël daar ook ontdekte. Zij hoorden die woorden, werd uitgelegd, ze begrepen het en leidde tot vreugde. Ze ging het Loofhuttenfeest vieren. Nou, dat is toch geweldig. Nou, dat is, ze verzamelen zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. Mooi hè, waterpoort. Water is ook een beeld van het woord van God. Ja, dus het past natuurlijk dan weer allemaal in elkaar. Hè. geweldig. Nou, en verder zei Nehemia tegen hen, ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken, want ze waren ook bedroefd, omdat ze niet hadden gedaan wat in de onderwijzing stond, in de Torah stond. Maar hij zegt dan, ga, eet lekkernijen, drink zoete dranken en deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt. Kijk, dat is nou gerechtigheid, hè? Iedereen krijgt. Want deze dag is heilig voor onze Adonai, wees niet bedroefd, want de vreugde van Yahweh, dat is uw kracht. Geweldig, hè? De vreugde van Yahweh is uw kracht. En dat is ook wat het evangelie in ons werkt, hè? De vreugde van de Heer, de vreugde van Hem, die is in je hart. En dat is ook tegelijkertijd je kracht. Mensen die van binnen vol vreugde zijn, hebben veel meer kracht dan mensen die van binnen bedroefd zijn. Dat is absoluut. En er is geen andere bron van rijke vreugde dan het evangelie van de genade wat Paulus bracht. Want dat is echt voor niks. Daar hoef je echt niks voor te doen. Dan mag je gewoon zeggen, Heer, dank u wel. En daarna blijft het je hele leven, Heer, dank u wel. Ja, wij zijn vaak bezig nog met de Heer te willen verbidden. Of de Heer willen bidden van, Heer, wilt u toch dit en wilt u toch dat en wilt u toch dat. Moet je eens gaan danken. Moet je gaan danken. In plaats van, Heer, wilt u dit, Heer, wilt u dat en wilt u dat. En dan gaan we onze verlanglijst helemaal opnoemen. Ga nou eens hem danken voor wat hij je gegeven heeft. En dat dankgebed gaat jou in je hart dan, dat gaat iets doen bij je. Dan gaat die dankbaarheid ook werken. En dan ga je merken dat je hart daardoor verandert, dat je van binnen daardoor verandert. Want gebed is er niet om God te veranderen. Gebed verandert God niet. Maar gebed verandert bidden. Dat is het geheim eigenlijk. Hè? Dus hè, er wordt vaak bijgebracht op een of andere manier toch dat wij door ons gebed God kunnen verbidden of veranderen. Nee, ja, denk maar niet hoor. Echt niet. Nee hoor, gebed verandert bidden. Dat is het geheim. En als je gaat danken, hè, want Paulus leert ons om alles te bidden met dankzegging. Al onze wensen, smekingen, verzoeken bij hem bekendmaken. En in Filippenzen 4 zegt hij erbij, met dankzegging. Met dankzegging. Waarom? Omdat wij mogen weten dat hij alles zal doen, meewerken ten goede. Wij weten vaak niet hoe het verder moet. Wij weten vaak niet wat moet zijn. Wij weten vaak niet hoe het morgen verder moet. En dan kunnen we wanhopig zijn, maar we kunnen ook hem danken, omdat we weten dat hij het gaat uitwerken, altijd ten goede. Wat er ook gebeurt. Maar hij doet het altijd meewerken ten goede. En dat is eigenlijk een geweldige kracht als je dat leert zien. En zo ook je gebed altijd vergezeld doet gaan van dankzegging. Want we hebben alle reden om te danken voor zoveel rijkdom. Nou, de vreugde van Yahweh, dat is uw kracht, dat zegt Nehemia 8, vers 13 al. Hè? En toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote, hè, het Hebreeuwse gadol, vreugde, er staat simcha, te bedrijven, want ze hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. En ik denk wel eens, als wij nou zo blij zouden zijn, als het volk, dan zou toch ook wel eens iets naar buiten mogen komen, hè? Dat wij dat woord ontvangen en het ook nog mogen begrijpen. Dat we het gaan zien, dat we het gaan begrijpen met ons hart, dat God dat geeft. Nou, dan zouden we eigenlijk net zo kunnen jubelen als het volk daar toen, hè? Daar, bij die waterpoort, op het plein daar. Toen ze die woorden van de onderwijzing en wat Paulus me bekend maken, ja, dat is helemaal geweldig natuurlijk. Hè, toen waren er helemaal ineens geen voorwaarden meer, want alles was al volbracht. Nou, dat is nog meer reden om vreugde te hebben. En ook om uit te delen. Hè? Eten en drinken, uitdelen. Grote vreugde bedrijven. Dus nou, jubelen. Het uitjubelen. Hè? Dan zingt je hart en dan gaat je hart alleen maar zingen. Meer zingen. Nou goed, wij gaan dan nu even met elkaar pauzeren.